Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.
Welkom bij Oorlog, een podcast waarin we 50 jaar muziekblad Oor vieren. Met daarin opgenomen gesprekken met journalisten die er vanaf het eerste moment bij waren. Recensies van toen en een overzicht van de meest belangrijke cover stories.
Oorlog. 50 jaar Oormagazine.
Het komt nog wel eens voor dat ik een muziekblad koop. Meestal is dat een special rondom een bijzonder album of een necrologie van een pas overleden artiest. Om er bij thuiskomst vervolgens achter te komen dat ik eigenlijk niet veel wijzer ben geworden en dat alle informatie al lang en breed online te vinden is. Dus in hoeverre voegen popbladen nog iets toe in deze tijd? En toch, iedere keer wanneer ik de bladenplanken inspecteer, valt mijn oog altijd even op Oor. Als een hardnekkige ex die om de zoveel tijd weer even met mij probeert te flirten. Oor en ik hebben echt een fantastische tijd gekend. Van mijn 15e tot mijn 20e heb ik het blad helemaal stuk gelezen. Alle recensies bewaard en eindlijstjes op mixtapes gezet. Oor was een belangrijke leidraad voor mijn vroege muzikale ontwikkeling. Als Oor het goed vond, dan was het ook goed, luidde jaren het adagium. Althans, in mijn hoofd. Pas veel later verstond ik blogs, stukjes van online hobbyrecensenten en met de komst van Spotify werd het oerwoud van eindejaarslijstjes alleen maar groter. Wat de rol van Oor anno nu is, hoop ik aan het einde van deze serie te kunnen vertellen. Maar goed, zonder verleden geen toekomst en dus beginnen we deze podcast in het jaar 1971. Of nou ja, eigenlijk 1967. Want het blad Oor hebben we eigenlijk te danken aan Frank Zappa.
This is underground, psychedelic, acid rock, freakout music.
Student politicologie Barend Toet uit Amsterdam maakte met zijn verloofde in 1967 een maandenlange reis door Amerika. En daar bezocht hij onder andere een concert van The Mothers of Invention in New York. En hij was daar zo van onder de indruk dat hij besloot om de besnorde frontman van de band aan te spreken, Frank Zappa, met de vraag of hij hem mocht interviewen. Nou, dat was geen enkel probleem. Zappa schreef op een stukje papier zijn adresgegevens en een afspraak was snel gemaakt. In de rode draad van het gesprek was een mogelijk verband tussen wat hij deed als grensverleggend muzikant met een politiek beladen boodschap en de Provo-beweging in Amsterdam die hij blijkbaar goed kende.
I think that there's definitely a connection between pop music and all forms of contemporary social expression, because so much of it is being made by young people. There are some things in the pop music field that are actually made by older generation and then disguised, they give it to younger people to sing. But in most instances, the ideas expressed in pop music records are directly from the lifestyle of the young people who make them. Mm-hmm. And they have feelings about the world that they live in and they certainly want to talk about it.
Het interview werd een politiek-sociaal verhaal. En bewapend met dit bijzondere verhaal keerde Barend Toet terug naar Nederland. Volgens Barend waren de muziekbladen in Nederland in de jaren 60 tamelijk truttig en nietszeggend. Er werd nergens echt serieus over popmuziek geschreven. Met uitzondering van Hitweek. Hitweek was een underground blad van onder andere kunstenaar Willem de Ridder.
Je hebt de grammofoonplaat op de platenspeler gelegd. En nu zit je met God op je schoot. Met een koptelefoon op je hoofd. Te luisteren naar mijn stem.
En dat blad stond vol met recensies, maar ook parodieën en voor die tijd grafisch bijzondere uitingen. Barend wist Willem de Ridder te verleiden om dat interview dat hij met Zappa had te publiceren. En daar werd het zaadje geplant voor Barend om meer met popjournalistiek te doen. Helaas was Hitweek niet zo winstgevend en zo verdween het eigenlijk al snel uit de schappen. Dat moet toch eigenlijk beter kunnen, dacht Barend. Dus in het buitenland waren er inmiddels tijdschriften met lange en diepgaande artikelen over popmuziek. En waarom zou dat niet in Nederland kunnen? Barend was vooral enthousiast over het Britse blad Melody Maker en uit Amerika Rolling Stone Magazine. Hij wilde op de een of andere manier een Nederlandse muziekkrant in die stijl beginnen. Het krantje moest dan elke 2 weken verschijnen. En dat avontuur ging hij aan met Berry Visser. Berry Visser was een organisator van popfestivals, zoals in Kraningen bijvoorbeeld, dat dan de eerste Nederlandse versie moest zijn van Woodstock. Een festival met trouwens een gigantische schuld. Barend doet hierover.
Berry Visser was een unieke ondernemer in popland, want hij deed gewoon waar hij zin in had. Kijk je wel of hij het gefinancierd kreeg. Dus er was de Kralingenman samen met een paar anderen. Maar ik denk dat hij daar toch wel de artistieke leiding in had. En ook wel het gevoel had van welke groep hij daar wilde hebben. Nou, Kralingen, daar ben ik 3 dagen als journalist bij geweest. Dat was mijn eerste kennismaking met popjournalistiek. En dat was natuurlijk, op dat moment was dat een gigantisch gebeuren. En toen heb ik hem daarna, want dat werd er enorm gedoe over geld. Toen heb ik voor de Nieuwe Linie een verhaal gemaakt. En toen dat klaar was, dat interview, van waarom is dat allemaal misgelopen? Hoe groot was dat gat in je hand dan wel? Toen zei ik tegen dat ik een krant wilde gaan maken. En daar sloeg hij op aan. En toen heeft hij 15.000 gulden ingezet.
Wow.
Die had hij niet. Hij heeft het wel gedaan.
Waanzinnig.
En ik dacht, nou ja, daar kan ik wel een tijdje mee toe. Ik bedoel, het was allemaal echt zo amateuristisch als je maar kan bedenken. En omdat Berry erbij betrokken was, had hij ook het gevoel, ja, maar nou moet ik meehelpen om er wat van te maken. En hij organiseerde die concerten.
Mm-hmm.
En daar kwam de band onder andere uit voor. De Birds kwam naar Nederland. En dan regelde hij dat ik die mensen kon spreken voordat ze naar ons land kwamen.
Op 1 april 1971 verscheen het eerste exemplaar van Oor. Met daarin artikelen over de Nederlandse band CCC Incorporated, John Mayle en een stuk over Edgar Varèse, een modern klassiek componist die 6 jaar daarvoor al was overleden, maar van gigantische invloed is geweest op, daar is hij weer, Frank Zappa. Eerste krant, de eerste editie van Oor die met bloed, zweet en tranen waarschijnlijk tot stand is gekomen. Wat voor een geweldig gevoel moet dat zijn geweest?
Ja, ik was toen in mijn eentje, want ik was uitgenodigd voor een radio-interview met Henk van Stipriaan. Die had een soort ochtendkoffiesessie onder in Atheneum. En daar lagen die bladen ook, dus ik zag het op dat moment voor het eerst. En mijn eerste indruk was eigenlijk teleurstelling. Ik vond het een er was wel een soort tevredenheid dat het klaar was. Maar het was een enorme veldslag geweest om het al klaar te krijgen.
Mm-hmm.
Je moet je voorstellen dat wij waren allemaal zo groen als gras. Ik was nog student, dus ik wist helemaal niet hoe dat allemaal moest. En het was, ik weet niet of je de covers van het eerste nummer gezien hebt,
ja.
Maar ja, ik vond het nou niet een doorslaggevend popachtig gevoel opleveren. En ik vond ook dat er heel veel advertenties in stonden. Dat was wel mooi. Maar van de 16 pagina's was de helft maar redactioneel. Dus nee, ik was er niet van overtuigd dat dit het nou was.
Maar hoe kwam het dan? Want ik neem aan dat je van tevoren wel inspraak had over hoe het eruit moest komen te zien.
Dus ja. Ik was tamelijk autoritair en moest het ook. Ze lieten mij heel veel in mijn eentje opknappen. Het was mijn kindje. Mijn
maar is
planning.
De boodschap dan niet overgekomen bij de drukker of zo? Of waar die het dan sparen?
Nee, er was een vormgever, maar dat was ook nieuw voor hem. We wisten gewoon eigenlijk nog niet precies waar we op uit waren. Je moet het maar zo zien dat tijdens de zwangerschap verscheen het blad al. En eigenlijk is Oor pas na een jaar of 2, 3 geworden wat we er oorspronkelijk misschien wel mee bedoelden. Dus dat was ook, dat leverde geen, daar had ik ook geen tijd voor. Mm-hmm. Maar 2-3 dagen dacht ik, oh jee, dan moet ik er weer een maken. De sfeer, kijk, mijn gedachte was een mengeling tussen aan de ene kant wat Rolling Stone aanbood, en dat waren toch vooral de lange interviews. En aan de andere kant de Melody Maker, en dat waren de korte nieuwsjes. En als ik nu 50 jaar later terugkijk, denk ik wat de ruggengraat van het blad geworden is, dat was een lijst met aangeraden platen. En er waren heel veel popliefhebbers die daar ook een soort passie in voelden. Ja. Serieuze popliefhebbers. Dat was, en wij zijn uiteindelijk, als je kijkt naar de oceaan die de pop is, dan zijn wij een paar eilanden geweest. Ik bedoel, het was de serieuzere eilanden. Maar niet die hele oceaan. Ja. Het was allerlei hitmuziek. Dat interesseerde mij en mijn vriendjes in deze gemoer. Het ging om Bob Dylan, het ging om Sgt. Pepper's, het ging om serieuzigheid, het ging om raakvlakken met maatschappijkritiek.
Aan schrijvers overigens geen gebrek.
Het was een beetje zwaar kleef aan. Je weet, misschien, maar mijn realiteit was, aan de ene kant had je de Telegraaf met Kip Goldstein, die schreef daar in zijn eentje dat popscore vol. Mm-hmm. Je had een paar kranten. Ik heb zelf nog voor het Handelsblad en voor de Nieuwe Linie wat recensies gemaakt. Er waren een paar kranten die net dit hoekje van de popmuziek ontdekt hadden. En je had Aloha. En daar zat de eredivisie van de popjournalistiek. Nou, die gingen daar niet weg, die lachten ons ook uit. Die vonden maar een kut krantje. Daar zijn ze wel van teruggekomen, maar in eerste instantie werd daar heel zuurtjes over gedaan. En dus ik moest kijken van wie dan wel. En toen kwam ik uit bij mensen als Tom Olink en Rudy Koopmans en Wim Verbeij. En zodra dat nieuws van er is iets nieuws op de markt, zodra je er was, al was het dan een nog halfslachtig blaadje, kwamen de mensen naar ons toe van ik wil wel dit of ik wil wel dat. Mm-hmm. Daar heb ik me nooit druk over hoeven te maken.
In de Cover Story behandelen we iedere aflevering een bijzonder verhaal dat ooit in oor heeft gestaan. Vandaag het verhaal van Barend Toet en zijn interview met The Band in 1971. En dan niet zozeer het interview, maar de weg ernaartoe. Zo begint het verhaal. The Band wordt omringd door een zorgzame groep roadmanagers en tourmanagers. Tour trouwens geschreven met OE. Reisleiders en publiciteitsmanagers. Er hangt een constante sfeer van doordachte professionaliteit rond de groep die zelden wordt verbroken. Maar als ik aankom in de Muziekhal te Hamburg, zitten er wat scheurtjes in het panzer van beroepsmatige rust. Er zijn flink wat moeilijkheden met het licht en daardoor stagneert de opbouw van de uitgebreide geluidsapparatuur en is er dus geen tijd voor de volledige geluidstest, dus niet soundcheck doen, maar geluidstest, die de groep altijd doet. In de gang achter het podium ontlaat de spanning zich in verwijten. Gedaan aan het adres van deze en gene. Een roadmanager heeft een ondankbare baan. niemand mag de kleedkamer van de groep betreden. De persagent van Capitol heeft handenvol werk.
Ja, ik hing er maar een beetje bij te wachten tot ze er zin in zouden hebben. En toen zeiden ze, nou, het was dus in Hamburg was het niet gelukt. En toen zei ik, nou, dan ga ik mee naar München. Dat moest ik zelf weten. Ik moest zelf een kaartje kopen voor dat vliegtuig. Maar dat was makkelijk zat. Dus ik zat er ook in. Toen kwam ik ernaast te zitten. Nou, dat was dan wel weer aardig. Toen had ik dus mijn eerste interview te pakken. Ik dacht, nou, one down, four to go. Dan moet je door.
Op het Hamburgse vliegveld is er wat vertraging door een langzaam aanactie van het verkeersleidersteam. We mogen pas een uur te laat opstijgen. Ik dacht heel slim te zijn door tussen Richard Manuel en Robbie Robertson te gaan zitten. In een uur vliegen zou ik die twee dan mooi even kunnen meepikken, want ontvluchten was onmogelijk. Maar ik had buiten de waard gerekend. Robertson mompelde iets van zo moe en ging lekker slapen. En Manuel glimlachte beleefd en pakte een Life magazine en ging eerst even uitgebreid zitten lezen. Daarna zou hij me wel te woord willen staan.
Maar er waren dus op een gegeven moment waren ze op de vliegveld, waren ze gewoon weg. Jezus, waar zijn die mensen gebleven? Nou ja, er was een taxichauffeur die zei, ik zoek wel uit naar welke hotels ze gegaan zijn.
Gelijk aangekomen op het vliegveld springen allerlei mensen in wegloeiende Mercedes'en en sta ik flink voor paal. Het wordt een interessante achtervolging door een eindeloos groot München, omdat ik bij God niet weet welk hotel de heren hebben uitgezocht. Als ze kwijtraken, staat het huilen me nader dan het lachen, maar de taxichauffeur is een slimme knaap en levert daar wat telefoontjes me op het goede adres af. Voor zijn diensten moet ik echter heel veel marken betalen. De volgende verrassing is dat men onmiddellijk na inkwartiering alle lijnen naar de journalistieke en overige wereld heeft geblokkeerd. Robertson is naar bed en wil niet gestoord worden. De rest is naar de stad en komt helemaal niet meer naar het hotel. Ben je 1000 kilometer meegevlogen voor een interview en daar sta je. God voor de gloeiende godverdomme. Dan maar pilsjes drinken met de Europese capital manager die meereist. Maar de weg naar de hemel is geplaveid met plagen, want 's avonds blijkt men opeens veel praatlustiger. In het betonnen Circus Kroonbouw, een ongezellige piste, volslagen ongeschikt voor een concert, komt Lieven Helm naar me toe en sleept me mee naar de streng verboden kleedkamers voor een gesprek. Lieven kan geen kwaad meer doen. Hij is de Amerikaan in het gezelschap. Dat is duidelijk te horen en te merken. Zijn gezegdes hebben het soort directe humor waarin Amerikanen meesters zijn. En zijn accent neemt alle eventueel bestaande twijfels weg.
Nou ja, dat ik hield vol en zij dachten, nou ja, oké, we doen het wel. En daardoor, je wordt ook een beetje een lid van zo'n groep. Mm-hmm. Echt natuurlijk. Maar je hoort er na een dag of twee, hoor je er gewoon bij. En dan denk je, oké. Want het zijn ook een soort nomaden als ze on the road zijn. En als je dan een aardige kerel bent, kennelijk kwam ik wel aardig over, dan willen ze best een beetje met je ballen. Als het maar op het moment gebeurt dat zij dat willen. En je ziet ook wel aan die interviews, dat er op het moment dat de kraan open ging, no holding back.
She bet on one horse to win, and I bet on another to show.
Magazine. Met de oren van toen.
Waarin we recensies uit het verleden opnieuw onder de loep nemen. Deze keer 1971. Ik heb er eentje uit mei 1971 die echt fantastisch is. En ik heb een hele zure rondom Paul McCartney. We gaan beginnen met Marvin Gaye. What's going on? Marvin Gaye eigenlijk alleen maar van vrij zoetgevoicede soul. Uitstekend geschikt voor de hitparade. De zwarte zanger, die ook volledig gepruimd wordt door het plankenpubliek. Een tamelijk negatief beeld dus. Na ettelijke keren draaien van deze plaat heb ik nu het besluit genomen het eerdere werk van Marvin Gaye nog eens goed te beluisteren, want van deze LP ben ik toch wel een beetje kapot. Met een stem tussen Sam Cooke en de leadzanger van The Temptations in, zingt Marvin Gaye zich lenig en gemakkelijk door alle nummers heen. Hij beheerst de hele plaat, wordt nergens overstemd door het uitstekende orkest en zingt bijzonder geïnspireerd. Met zijn soepele stem lijkt het wel of ieder woord op een andere toonhoogte wordt gezongen, terwijl de song toch één geheel blijft. Een prachtig voorbeeld hiervan is Mercy, Mercy Me, waarin hij tegen de milieuverontreiniging argeert. En nou komt hij. Ik neem aan dat deze plaat niet veel verkocht zal worden, maar ik hoop van ganse harte dat ik het bij het verkeerde eind heb. Erik Kaper. Ah, Erik. Inderdaad. Je had het bij het foute eind. Gelukkig maar. Want toen het album uitkwam was het echt een gigantisch succes. What's Going On verbleef een jaar in de Amerikaanse albumlijst. En was het einde van 1972 al meer dan 2 miljoen keer verkocht in de VS.
Whoa, oh, mercy, mercy me. On the oceans and upon our seas, fish full of mercury.
50 jaar Oor Magazine. Met de oren van toen.
Dit vind ik ook een mooie recensie. Ook in Rolling Stone ligt het album echt helemaal afgeserveerd. Later werd het eigenlijk een blauwdruk voor de hele indie scene beweging. Ik heb het over het tweede soloalbum van Paul McCartney, het album Ram. Jaap, zonder achternaam, schrijft erover in Oor Magazine in 1971 het volgende. Paul McCartney, de geflipte Beatle. Okay. Paul McCartney, de geflipte Beatle, had voor Ram maar liefst 6 geluidsingenieurs nodig. Nou komt het. Ten einde samen met zijn vrouw een virtuose vorm van navelstaren acceptabel te doen klinken. Lekker simpele deunen met niet diep ploegende teksten in de lijn van Let It Be. Er wordt duidelijk geprobeerd jong te blijven. Paul gaat zich scharen in de rijen van de verantwoorde entertainers die muziek voor de jeugd van 8 tot 80 maakt. En met zo'n elastieke gimmick kan McCartney nog jarenlang in de opperste welstand platen verkopen. Loopt allemaal lekker, maar is maar weinig echt boeiend materiaal te vinden op Ram. Dat zijn dan misschien Uncle Albert met de aansluiting Admiral Harley en Long Haired Lady op kant 2. Iets nieuws zal er echter nooit meer uitkomen en misschien is er ook geen behoefte meer aan. Was getekend, Jaap.
Too many people sharing party lines. Too many.
50 jaar oor de geboorte 1971. In de volgende podcast behandelen we 1972. Met dank aan Thomas Snoeys van Oor voor het uitpluizen van het archief.
Dit was een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.